Goedemiddag, broeders, zusters, jongelui, eventuele gasten in ons midden. Hartelijk welkom in de dienst van deze middag. Ook alle die thuis met ons verbonden zijn via het internet, ook hartelijk welkom. Vanmiddag zal opnieuw de dienst geleid worden door ons eigen predikant, dominee Stoffer Otte. En ook zal vanmiddag het avondmaal nog bediend worden. Het thema voor deze middag is Lieve Vader. Er zijn verder geen mededelingen en we willen deze middagdienst nu beginnen met het zingen van liedboek 258, de eerste vier versen. En wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Thank you. We willen vanmiddag, voor hen die vanmorgen, Filip ook welkom, we mogen vanmiddag de viering doorzetten van de avondmaal voor hen die vanmorgen niet in de gelegenheid waren en voor hen die gerechtigd zijn aan te gaan, ook als het is in hun eigen gemeente. In de naam van de Heer Jezus als Heer en Heiland willen belijden met ons. We lezen het formulier, dat gedeelte, als wij gebukt gaan onder onze zonden en onze redding bij Christus zoeken, zijn we bij hem welkom. Dan zal hij ons aan zijn tafel verzekeren van zijn liefde en trouw. Dan deelt hij het heil uit, vergeving van zonden en eeuwig leven. Dan ervaren wij door zijn geest de eenheid met onze gastheer, zoals Paulus erover spreekt in zijn brief aan de Galaten. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Die geest verbindt ons ook aan elkaar. Omdat het één brood is, zijn wij hoeveelen ook één lichaam. We hebben immers allen deel aan het ene brood. En zo genieten wij aan de tafel van de Here de voorrechten die wij nu al hebben in Christus. Daarnaast vestigt de avondmaalsviering onze aandacht ook op de toekomst. Paulus zegt immers dat wij de dood van de Here moeten verkondigen totdat hij komt. Wij zien dan ook uit naar de wederkomst van Christus en het bruiloft van het Lam, waar hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. En zo bidde de bruid, zo bidt de bruid, tezamen met de Heilige Geest, kom, Heer Jezus, ja, kom haastig. Willen we samen danken, bidden. Barmhartige Vader, wij danken u voor het zenden van uw Zoon naar deze wereld die onder de vloek ligt. Doe ons ook beseffen waarom dat nodig was, want bij u, Heer, is de gerechtigheid, maar bij ons een beschaamd gelaat. En daarom, o Heere, vergeef. Wij danken u dat, Heer Jezus, dat u voor ons wilde lijden en sterven. En laat ons ook meer en meer de waarde zien van het offer dat u bracht. We wachten ons heil van u, want wij zijn zondaar. En wij komen tot dit heilige avondmaal, u nodigt juist hen. U bent het ware brood uit de hemel. Voed ons en vermeerder ons geloof en geef dat we niet twijfelen aan uw beloften. Wij danken u, Heilige Geest, dat u uw reinigend werk wilde beginnen in onze onwillige harten. Zet het ook door, opdat we steeds minder in onze zonden leven en steeds meer gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus. Doe ons de verbondenheid met allen die geloven, beleven. Open ons hart en verlicht ons verstand, opdat we deze maaltijd, deze viering, niet op een onwaardige wijze gebruiken. Verhoor ons, barmhartige God, om Jezus wil. Amen. Laten we bedenken dat het gebroken brood en de vergoten wijn teken en zegels zijn van het lichaam en bloed van Christus. Richt daarom uw harten op hem die aan de rechterhand van de Vader is. Sursum corda. Willen wij zingen, Psalm 68 en daarvan het derde vers uit de Oude Berijm. Het brood dat wij breken is een gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Beker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen. Zijn gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen eruit en gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. We hebben het avondmaal mogen vieren, als een belijdenis van ons geloof, het geven van het ja-woord en het ja-woord opnieuw. En van de zijde van de Heere is ons dat ja-woord ook toegezegd en bevestigd in de tekenen van brood en wijn. Het is een belijden, een ja-woord. En daarachter zit, als het goed is van onze kant, geloof, vertrouwen op de bruidegom. Wij leunen op zijn arm, om zo te zeggen. En recht zit ook het hart dat van liefde brandt, omdat het de Heere de bruidegom lief gekregen heeft. Omdat zij gezien heeft, de bruid en die van God zijn, dat hij zijn leven heeft ingezet voor de bruidegom. Die er voorts van zichzelf niet uitzag, maar door hem verkoren, door hem bemind, werd ze mooier dan een mensenkind, zou je bijna zeggen. En zo mogen ze daar staan, met een hart vol liefde. En het is tegelijkertijd ook iets wat vervuld is van hoop. Want het strekt zich uit naar de bruiloft, die is en die komt. Want we zien uit naar het bruiloftsmaal met het lam, waarop wij de gemeenschap met hem ten volle zullen genieten. Zonder dat het verstoord wordt door ons falen en feilen, door onze wonden en zonden, door onze tekortkomingen, zonder dat het bedreigd wordt en overschaduwd wordt door onvolkomenheid, door verdriet, door rouw. Want hij heeft die witte zakdoek bij zich om alle tranen van onze ogen te wissen. Hij troost de bruid dan voor eeuwig. En ze zal getroost zijn en juichen voor de troon van God. Tezamen met allen die uit alle volken en uit Israël daar gekomen zijn om de Heere te aanbidden en het lam dat op de troon gezeten is. Zo ja, barst de bruiloft los en zet zich door, zindert na in het leven de komende dagen. Het is bruiloftstijd en het barst helemaal door bij de bruiloftsmaal van het lam. Dan zal er gejuich zijn. Lofprijzing aan de Heere, aanbidding aan de Heere en het lam. En zo sluiten we ook met de Eucharistie af, de dankzegging, met de woorden die dan gesproken worden om God te prijzen. Welzalig die de God van Jacob tot hulp heeft, wiens verwachting is op de Heere zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat erin is, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die de verdrukten recht verschaft, die de hongerigen brood geeft, want de Heere maakt de gevangenen los, de Heere maakt de blinden ziende en de Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardigen lief, de Heere behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt hij staande, maar de weg van de goddelozen maakt hij krom. De Heere is koning voor eeuwig, uw God, o Zion, van geslacht tot geslacht. Halleluja, hem die op de troon gezeten is en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Willen we dank zeggen voor datgene wat God ons gaf. Barmhartige God en Vader, wij danken u dat wij de dood van uw Zoon, ons Heer Jezus Christus, mochten verkondigen als het enige fundament van ons behoud. Wij loven u, omdat wij door uw Heilige Geest de gemeenschap, de verbondenheid met uw Zoon en de gemeenschap met elkaar mochten genieten en mogen genieten. Wij bidden u dat wij door de viering van dit avondmaal versterkt zijn geworden in ons geloof en volharden. Verdiep onze liefde tot u en tot elkaar en help ons zo te leven dat het is tot eer van u. Geef dat we met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Christus en naar de bruiloft van het Lam. Neem onze dankzegging aan en hoor onze gebeden in de naam van Jezus. Amen. We zingen Psalm 68, vers 13, Oude Brijmen. Looft God in zijn gemeent alom. willen wij bidden om een zegen over de bediening van het woord. Heer, wij danken u voor alle goede gaven die u ons geeft. Bijzonder de liefde van u, geopenbaard in Jezus Christus. De liefde van de bruidegom. Hoe veelzeggend is dat en hoe diep is dat? Want het is maar niet een algemene liefde, een soort anoniem voor deze en gede, zomaar wat. Maar het is de liefde van de bruidegom voor de bruid. En dat is intens. En dat is intiem. Heer, wij bidden u, geef dat we dat ook ervaren hebben en ook beleven in ons geloofsleven. En dat we ons daar ook naar uitstrekken. Te weten, Jezus is mijn vriend. Jezus is mijn heiland. Jezus is mijn bruidegom. En ik ben een liefhebber van Jezus. En hij is mijn redder. Op wiens arm ik steun. En hij is mijn bruidegom. Wil u bidden, geef dat we zo ook deze dingen van het geloof beleiden en ook voor onszelf helder maken in het leven met u en het leven met elkaar. Geef dat we er ook als gemeente bruidig uitzien en bruidig optreden. Ik wil u bidden om een zegen over uw woord wanneer we dat lezen en ook willen overdenken het beleiden van de kerk op basis van uw woord. Dat door de tijden heen meegaat van uw kerk om van geslacht op geslacht te bouwen op vertrouwde woorden. En zoals dat ook gaat in een huisgezin, dat de Bijbel wordt gelezen van kaft tot kaft door de jaren heen, beginnende bij Genesis 1 en eindigend bij Openbaring 22. En dan weer omgeslagen wordt om te beginnen bij het begin. Om te doorlopen datgene wat bekend is, maar ook opnieuw gekend moet worden. En is het nu ook niet zo, heren, wanneer datgene wat de kerk beleedt ook weer op onze lippen wordt gelegd, in uw naam. Zo bidden we en danken we. Amen. Dus samen lezen in de Bijbel enkele Bijbelgedeelten. Eerst een vertrouwd gedeelte, wat we onlangs bedacht hebben. Matthäus 11, vers 25 tot 30. En dan vervolgens Romeinen 8, vers 12 tot 17. We lezen naar de herziene Statenvertaling, als ik het wel heb. En dat dan ook zien uit de catechismus zondag 46, wat daarover geleerd wordt. En het kernt zich allemaal omtrent het woord onze Vader. Matthäus 11, vers 25 en volgende. Er staat: in die tijd antwoordde Jezus en zei: ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en zijn jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En Romeinen 8, vers 12 tot 17. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers zoveel als er door de geest van God worden geleid, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. En de geest zelf getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. En zondag 46 aansluitend op 45, waar ook het Onze Vader expliciet dus helemaal uitgeschreven voorkomt. die vraagt dan in zondag 46, wanneer het begin van het Onze Vader is, waarom heeft Christus ons geboden God al dus aan te spreken, Onze Vader? En het antwoord luidt dan om terstond bij het begin van ons gebed in ons het kinderlijk ontzag en vertrouwen op God te wekken, die de grond van ons gebed vormen, namelijk dat God door Christus onze Vader is geworden en dat Hij ons, wat wij Hem met een echt geloof bidden, veel minder zal weigeren dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Tot zover. Ik wil kort, broeders en zusters en jongelui en allen die meeluisteren, wat gedachten met u wisselen vanuit dat schriftgedeelte en uit deze zondag over het Onze Vader. Ik wil de volgende keer daar dieper op ingaan en ook bijna zeg maar theologisch, filosofisch. En dan is het toch nu niet het moment om dat per se te doen, omdat we nu deze avondmaal zondag eigenlijk meer de taal spreken, niet alleen van het geloof, maar vooral ook de taal van de liefde. En in de taal van de liefde zit ook altijd wel een stukje onbelijndheid. Misschien moet je zeggen, zelfs een stukje onbesuisdheid. En dat willen we er toch maar een beetje in laten ook vanmiddag, als we het hebben over het Onze Vader. Wanneer we vanmorgen ook vanuit Psalm 45 de intimiteit hebben onderstreept tussen bruidegom en bruid, bruid en bruidegom, dan zit diezelfde intimiteit er ook in als het gaat over onze Vader. Misschien dat we dat allemaal niet onmiddellijk zo aanvoelen, gewoon als we zijn om eventueel toch het God aan te spreken als Vader en zelfs mijn Vader. En zeker vandaag aan de dag wil het nog wel eens zo zijn als het gaat om wie God voor je is, dat we moeten vrezen dat het soms een God in zakformaat is geworden, omdat we menen dat we over God kunnen beschikken. De mondige mens, gelovig en zelfs, of ongelovig en zelfs ongelovig, wil nog wel eens toch te gemakkelijk met de Heer omgaan. Dan voel je dat misschien niet zo aan. Maar besef hoe intiem feitelijk het aanspreken van God is als je Vader zegt. En het is een geweldige opening als de zwaai van een deur die opengaat. Als Jezus zegt op de vraag van de discipelen: Heer, leer ons bidden. En dat Jezus dan zegt, zeg maar Vader. Dat is zo'n een doorbreking van alle voorstellingen. Maar zeker ook een doorbreking van de voorstelling en de wijze van bidden in de tijd van de rondgang van Jezus op aarde. Het was een tijd van ingewikkeldheid. Het was een tijd van veel woorden spreken, bombastische woorden spreken, zeker in religieuze zin. Op alle fronten was het bombastisch. Maar zoals Jezus zegt, het was per saldo een wit graf met daarin dore doodsbeenderen. En dat was feitelijk ook toe, in de gebeden was dat tot uiting gekomen. Het maken van lange gebedsriemen, lange gewaden, gebedskwasten uiterlijk. Maar ook weer een gebedsvertoon. Heere, zie mij, ik dank u dat ik niet zo ben als die tollenaar daar. Dat een beetje. De ingewikkeldheid en het bombastische. En opeens maakt Jezus het gebed weer tot, niet het uiten van religieuze taal, maar tot een gesprek, tot een ontmoeting, zeg maar Vader. En ik heb met opzet een beetje gekozen ook voor lieve Vader. En je begrijpt al wel in de aanhef, zoals ik juist gaf, een waarschuwing maak met eerbied gesproken God niet, een God van het zakformaat, dat ik met lieve Vader niet, zeg maar, de kant op wil van de lieve Heer God. Zoals die jarenlang in het Rooms-Katholieke zo genoemd werd, onze lieve Heer, hij zal wel zorgen, enzovoort meer. Zodat God eigenlijk een beschikker wordt over alle dingen, maar ook tegelijkertijd, zeg maar, de buurman om de hoek, die al een tijd wel te hulp schiet, als jij het nodig hebt, in je schietgebedje of in je rozenkransje, onze lieve Heer. Die kant moet het niet op en mag het ook niet op. Wat ik met het thema bedoel, lieve Vader, heeft voor alles daarmee te maken dat we proeven dat in Matteüs 11 of in dat Onze Vader naar voren komt, de intimiteit, de relatie die Jezus wil onderstrepen en het gesprek dat je mag hebben met God, die niet ver is, maar nabij. Zoals Paulus zegt op Areopagus, hij is niet ver van een ieder van ons, opdat ieder die zoekende of tastende hem zal vinden. Wel nu, hij ligt, en dat zeg ik dan maar even toch weer populair, hij ligt toch te raap. En dat is eigenlijk al meer dat ik het spreek, onbesuist spreken. Te raap. Ja, want God heeft zich geopenbaard. Hij is te vinden voor wie hem zoekt. En dan niet als de God die zeg maar als een soort Wodan en Donar langs de hemelen rijdt met vuur en bliksem, zodat we in van schrik in elkaar duiken van de Heer is daar. Maar eigenlijk opglunderen en verwonderen, de Heer is daar. En je mag zeggen, zeg maar, Vader. En dat kantelt. Dat kantelt niet alleen het gebed. Want gebed is exponent van allerlei geloofsbelevingen. Maar het kantelt ook heel het beleven voor Gods aangezicht. Zeg maar Vader. Want opeens moet je beseffen dat je daarbij dus niet meer in angst en beven hoeft te staan voor God. Vrezende dit en dat. Of ook vrezende dat hij in zijn almacht en in zijn alwetendheid je verplettert, om zo te zeggen. Zoals de bekende filoloog Sartre heeft gezegd: als God bestaat, dan kan ik niet bestaan. Wat gebaseerd was op het feit dat hij een voorstelling had van God, die als het ware alles overheerst en alles bepaalt als een soort fatum. Die met zijn almacht en zijn alwetendheid en wat iets meer zijn aanwezig is en met zijn beschikkingen aanwezig is. En dat wordt dan een God die je natuurlijk de adem beneemt. Als God bestaat, kan ik niet meer bestaan. Dat was natuurlijk een misvatting van Sartre. Maar het is wel te bedenken waarom hij daartoe kwam. Omdat, zeg maar, in die wereld waarin hij leefde, zag feitelijk dat mensen op die manier met ook het christelijk geloof omgingen en met het christelijk geloof leefden. Namelijk op een burgerlijke manier waarin God alles bepaalde en waar je eigenlijk helemaal niet, zeg maar, de intensiteit en de intimiteit kende. En dat doodgedrukt was door regeltjes en fatsoen en zo heurt het. En dat was dan christendom. Wel, zei Sartre, als God bestaat, dan kan ik niet bestaan. En dat was natuurlijk een misvatting. Want gebaseerd op gevoel en gebaseerd natuurlijk op de vrijheidstrek die wij alle mensen hebben en die bij hem natuurlijk het meest in het oog springt. In de vorm van, en dan zeg ik maar een moeilijk woord, het existentialisme. En wat ik bedoel te zeggen is, als God bestaat, komen wij juist in de ruimte te staan. Want hij komt naar ons toe als een almachtig God en een liefdevolle Vader staat er. En dan zie je dus dat de catechismus hier over het gebed teruggrijpt op zondag 10 van de Herbertse catechismus. En op zondag 9. Want we hebben niet te doen met een anoniem, onbekend opperwezen die de bewegen van alle bewegingen is. Onbewogen bewegen. Maar we hebben te doen met God. We hebben te doen met God, de Vader. Die almachtig is om het alles ten goede te doen en die als Vader ook verlangt al het goede te geven, zoals hier ook in dit Bijbelgedeelte staat in de catechismus, dat hij niet stelen voor brood geeft, maar het goede aan ieder die hem daarom bidt. Bovenal de Heilige Geest. En ik typeer deze dingen zo om me juist te laten ontdekken dat we niet een godsdienst hebben van angst, maar dat we een godsdienst hebben van juist intimiteit en vreugde, ruimte, zeg maar Vader. En dan moet u even bedenken dus in die tijd dat Jezus dat zegt. Waarin alles versteend is, waarin alles verkokerd is. Waar mensen door honger en verdriet ook, want dat was ook een tijd van honger en verdriet en armoede, niet weten waar ze het zoeken moeten. En opeens zegt de zoon, zeg maar vader, er is een God in de hemel, who cares? Die er bewogen over is. En dan krijg je dus niet een godsdienst van angst, maar dus van intentie. En van niet alleen de taal van het geloof, door angst geopenbaard, maar ook de taal van de liefde kent. En de taal is dan van het kind. Dat kan zeggen zo naast je voortstappend. En zegt, ik hou toch zoveel van de Heer Jezus. Hè? Dat wordt dan de taal en de toonhoogte van het geloof. Het Onze Vader. Ik moet zeggen, in een catechese had ik het met een aantal jongelui erover. En toen ging het erover, hoe zit dat nou in elkaar? Nou, de Heere Jezus leert het ons, Onze Vader. Het is zo eenvoudig. En na de aanhef, ook prachtig dus opgebouwd, Onze Vader die in de hemel zijt. En dan volgen er 2 keer 3 gebeden. En de eerste 3, waarin dan steeds uw overheerst. En dus God op de voorgrond staat. En in de 2e 3 het ons en het onze. En het eindigt met een lofprijzing. Want van u is het koninkrijk en de kracht tot in eeuwigheid. Wel niet in alle versies. Maar wij moeten bedenken dat dat toch al heel vroeg bij het Onze Vader is aangesloten, zeg maar. Dus qua compositie is het ook prachtig. Hè? Mooi kunstwerk. Een gebed als gedicht, net zoals zoveel psalmen. En ook tegelijkertijd zo eenvoudig dat ieder het kan leren. Het is niet een of andere scheikundige, wiskundige formule, nog een taal- of woordkeuze waarvan je zegt, waar hebben we het eigenlijk over? Maar het loopt zo eigenlijk voor het vaderland weg, zo je hoofd in. En het loopt ook zo voor vaderland weg, je mond uit. Zeg maar, Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil, voelt u, vloeit er zo uit. Een kind kan het leren, een kind kan het zeggen. En dan zit daar in dat gebed de aanspraak op alle rijkdom van het volle evangelie. En Jezus gebiedt ons, zeg maar, Onze Vader. Staat in de catechismus, hè? Jezus gebiedt ons. Ja, dat is wat. Je moet bidden. En je zegt dat wel eens tegen je kind, als klein heb je al gebeden. Nee, nou dan moet je nog even bidden. En als het kind jong is, dan voegt het zich. Oh, dat hoort ook zo. Sommige kinderen zijn je al voor. Niet waar, als we met onze kinderen, maar vooral ook met onze kleinkinderen onder de tafel zitten. Er gebeurt nog alles en dan zeggen we gaan bidden. En dan moet je eens kijken hoe snel. Zitten ze in de kinderstoel, hè? Hoe snel dan die handjes zo gaan. Dus die spontaan, onmiddellijk reageren. Zeg, moet bidden, nou mevrouw. En je moet bidden, maar dat wordt soms een probleem. Als dan de leeftijd aanbreekt van bewustwording. We gaan bidden. En dat een kind zegt, nou ik doe niet meer mee hoor. Ik doe niet meer mee. Wat is dat een moment van verlegenheid en ook van pijn. Want dan wordt dat. Ja, maar je moet bidden. Zoiets van het afdwingen. Maar het gaat niet om het afdwingen. Je moet bidden. Het is een gebod, Jezus gebiedt het. Omdat het iets is dat heilzaam is. Omdat je daarmee ontdekt, ja, om zo te zeggen, dat de hemel zich opent. En dat je leven zich ontplooit. Er zijn dus heilrijke redenen dat Jezus zegt dat ze allen tijden moeten bidden, altijd moeten blijven bidden. En dat ze geboden wordt, bid dan al dus. Hij legt het ons op de lippen. En het is een voorrecht dat we de Heere, de almachtige en heerlijke Gods mogen noemen. En dat we dus ook door Christus dat hebben mogen leren. Hij heeft die naam van God de Vader voor ons gekocht met zijn kostbare bloed. Hij werd van God. Hij werd van de Vader verlaten op het kruis van Golgotha. opdat wij nimmer van de Vader van God verlaten zouden zijn. En opdat wij God Vader zouden mogen noemen. Voel je? Je hebt wel eens in een muziekstuk dat er een kruis of een mol voor staat. Ik weet het allemaal niet precies, weet je wel. Maar voor het Onze Vader staat een kruisteken. Kruisteken en dan zeg maar Onze Vader. Het werk van Jezus Christus, wat ons ook voor ogen gesteld is, hè, in deze avondmaalsviering, gaat vooraf en is de grond van het Onze Vader. Zeg. Dus dan zit er alweer achter, hè, dat ons hart door gewonnen wordt het Onze Vader te bidden, omdat de Vader ons eerst heeft lief gehad. En dan gaan we Hem lief hebben. En heeft eerst ons aangesproken en een woord gesproken, opdat wij antwoorden. Het is de bruidegom die eerst spreekt en ja zegt en de bruid vervolgens antwoordt. We zijn altijd als een soort echo die reflecteren op wat God gedaan heeft in Christus. En als we dus bidden Onze Vader, dan is dat niet dat wij dat bedacht hebben, laten we God maar eens Onze Vader noemen. Maar het is dan op onze lippen gelegd, omdat het gewonnen is door Jezus zelf in zijn offer. Zeg maar Vader. Mag ik het zo zeggen, kleef dus het bloed van Jezus aan het Onze Vader. En dat betekent ook dat het dan, ja, dat er open hof is naar God toe. We hebben dat vanmorgen ook bezongen. Met Psalm 45. We bezongen dat net met Psalm 68. He, dat van alle kanten het volk Gods opgaat en Sion binnengaat. Dat is het. He, het is wat we vroeger zeggen, laten we naderen tot de troon der genade. Je hoort het niet zo vaak meer zeggen, maar dat was het. En ik weet nog dat mijn grootouders dat vaak zeggen. In het gebed, Heere, we naderen tot u, tot de troon der genade. Maar dat mag dan ook. Want zeg maar, Vader. Laat ik die vadernaam niet schrappen. Ik ga er nu niet dieper op in. Ik wil dat de volgende keer doen. Wat de consequenties zijn als je de vadernaam schrapt. Maar daarom zeg ik het nu al. Dat we niet die vadernaam moeten schrappen. Ten meer omdat wij op basis van de liefde Gods. En het werk van Jezus Christus. Mogen zeggen. Onze Vader. Nou, die dingen. En ik heb gezegd, ik geef het thema mee, lieve Vader. En ik besef heel goed dat ik daarmee, bij wijze van spreken, datgene wat en Jezus ontleert en wat de catechisme voorhoudt, toch nog een beetje overstrek. Lieve Vader. Maar ik doe dat met opzet om tweeërlei redenen. Allereerst, zoals ik zojuist aangaf, dat ons christelijk geloof, dat onze religiositeit niet angst is, maar intensief en intens en intiem relatie. En dan is het vader, kind, kind, vader. Dus niet gebaseerd op angst, maar op relatie. En die zegt, lieve vader. En ik heb ook met opzet daarom gekozen voor dat thema, zeg maar, lieve vader. Omdat we, als het gaat daarover, zeg maar, onze vader, juist zoveel dan juist in de problemen komen. Omdat het vaderbeeld voor hen in gruzelementen is gevallen, door zoveel redenen. Waardoor ze nooit meer werkelijk God als vader kunnen zien. En ik zei zojuist al, het is onvoorstelbaar een gevolg als je God niet meer als vader kunt zien en beleven. Het zij opzettelijk door ongeloof, wat we een volgende keer op willen uitwerken. Maar ook als je het niet meer kunt zeggen, omdat je zo gewond bent. En dat beeld, die realiteit en die relatie met God niet meer zo beleefd kan worden. Want dan is het altijd ergens een vervreemd zijn van het thuis. Het is altijd zoiets van, ik kan niet in die geborgenheid en intimiteit van God komen in Jezus Christus. En terwijl de Bijbel toch leert, zeg maar vader, zeg maar lieve vader. Maar dat je juist dan merkt, dat kan ik niet. En waarom dat zo te noemen? Omdat we ons ook als gemeente in relatie naar elkaar en in de bediening die we hebben, pastoraal, ook als ambtsdragers en als predikanten, moeten realiseren dat dat noemen van de Vader en van de Vadernaam niet vanzelfsprekend is voor een ieder. En dat je dus altijd ook weer voorzichtig moet zijn en moet rekenen met hoe anderen juist daaraan lijden. Hoe het hen juist wegdrijven kan soms, omdat het hen irriteert. Omdat het hen pijn doet. En dan is het goed dat ook opzettelijk te benoemen dat er pijn is bij mensen die dat kennen. Want we delen in het gezin Gods ook de pijn die we geleden hebben in het leven. De pijn die je hebt in het leven nu. Opdat we elkaar vertroosten daarin. Elkaar een hand en een voet zijn daarin. Want het, zeg maar, vader. En zeg maar, de op zak hebbende God, met eerbied gesproken. Daar kunnen ze helemaal niets mee. Hoe sympathiek het ook allemaal klinkt. Dus je moet meekomen in het besef dat dat heel moeilijk is, dat en als beeld te zien van wie God is, maar ook hem zo aan te spreken, te kennen en met hem om te gaan. En dan vertroosten we. En dan lopen we als kinderen Gods met elkaar op in de pijn. Omdat de vertroosting zal zijn, niet alleen, maar ook mogelijkerwijs genezing. Geloofsgenezing. Herstel van vertrouwen. Herstel van band met elkaar en herstel van band met God, de Vader. En Jezus geeft ons reden en recht om te oefenen. Want het is niet iets wat we zelf verzinnen, je moet Vader zeggen. Maar Jezus geeft ons reden en recht om dat te doen. En dat geldt ons allen, gezond of gewond, laat ik het zomaar kort zeggen. Dat geldt ons allen, toch te leren papa zeggen. En papa leren zeggen is zoals ook bij kleine kinderen gebeurt. Zoals ik weer bij mijn kleinkinderen zie. Soms 6 weken oud. Die wanneer je er weer overheen buigt en je maakt woorden met je mond, het kind al probeer te reageren. Nou, dat is eigenlijk wat we dan elkaar moeten doen. Het voorzeggen van het woordje papa. Opdat de ander misschien met zoekende mond dat ook gaat zeggen. Als een klein kind waar opeens aan ontsnapt dat eerste woordje wat ik altijd hoop dat ze zeggen zullen. Papa. Amen. u en jij zult begrijpen dat we nu afsluiten met het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. En laten we bidden en zeggen hardop: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wil onze gaven geven en tenslotte ons geloof zingend belijden. Ik wil nog graag er even op attent maken dat de liedbladen van Psalm 45 van vanmorgen, zoals die uitgelegd waren op de avondmaalstafel, hier in meervoud beschikbaar zijn. Zodat je, als je die tekst nog mee zou willen nemen, hier de doopvond, dat die daar ligt. En misschien kun je hem ergens ophangen. En misschien leren zingen. En misschien wel juist ook in je hart. Het lied van de bruidegom en de bruid. Wees zo gezegend en draag de zegen van God met je mee. De Heer zegen je. Hij behoede je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en over jou. Geven zijn shalom, zijn vrede. Amen.